Goedemorgen, broeders en zusters en geliefde toehoorders. Welkom in Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Mijn naam is André Suveert, predikant, voorganger van deze gemeente in oprichting. En ik wens u een zeer gezegende Sabbat. We zijn nog bezig met het jaarthema Geestelijke Groei. Het jaar is bijna voorbij. Volgende week horen we dan ook een kerstboodschap. Maar vandaag sluiten we het thema Jezus' oordeel over de gemeente af. En wel met deel 9, en dat is de zevende brief die de apostel Johannes in zijn ballingschap op het eiland Patmos moest opschrijven van Jezus zelf aan de gemeente in Laodicea. Tijdens de vorige preek in deze serie hebben we de zesde brief van Johannes, te weten aan de gemeente in Philadelphia, die hij in opdracht van Jezus schreef, bestudeerd. We hebben toen geleerd dat Jezus tevreden was over deze gemeente en hen bemoedigd in deze brief. Hij is ook de enige gemeente waar Jezus aan zegt dat hij met mijn woorden even blij is. Dat hij tevreden is over hen. We hebben ook in diezelfde brief hebben we ook geleerd dat Jezus degene is die beslist over geestelijk leven en dood, en dus ook over het loon en de straf. Zijn besluiten tot toelating of uitsluiting uit Gods koninkrijk, en dat kan niet omgekeerd worden, dus niet veranderd worden. Want tijdens het uitdiepen hiervan hebben we geleerd dat Jezus een bepaalde macht die hij van zijn vader had gekregen toen hij hier op aarde was, als mens, dat hij die overdraagde op zijn discipelen. Niet alleen op de 12, maar ook op de 70 die uitgezonden werden. Zodat ze door die macht ziekte konden genezen, zieke mensen konden genezen, maar ook geesten konden uitdrijven, dus boze geesten, duivelse machten, demonen konden uitdrijven bij de mensen. Later lazen we, en dat hebben we ook geleerd, dat ook doden opgewekt konden worden. Zoals het voorbeeld in Handelingen over Petrus, het dochtertje van Jairus. Die was al overleden. Ze was al opgebaard door de mensen. Hij stuurt die mensen eruit en hij bidt ernstig tot God. En dan krijgt hij het antwoord van God en dan staat hij op. En dan zegt hij tegen dat meisje, Tabitha, dat betekent dochtertje, sta op. En zij doet de ogen open, gaat zitten. En Petrus trekt zijn hand uit en trekt haar overeind. En dan roept hij iedereen naar binnen en laat hij zien, dit is de macht van God. Zij is weer onder u. Zij is weer levend. Niet in een verheerlijk lichaam zoals Jezus na zijn opstanding. Nee, zij moest op de duur nog gaan sterven. De natuurlijke dood. Maar, en dan bedoel ik met natuurlijke dood, de dood van je lichaam. En je geest sterft niet. Dus Jezus, die belooft die macht, die kracht, de eer, de heerlijkheid, onbezorgdheid ook, vrede aan iedereen die hem navolgt, en trouw blijft tot in de dood. Dat belooft hij aan zijn discipelen. Dat belooft hij dus ook aan ons, waardoor wij die macht ook krijgen van Jezus. Om dat te doen. Die gelovige noemt Jezus overwinnaars. In elke brief die we hebben behandeld, staat het loon op het einde beschreven voor degene die overwint. Staat er dan. Ten slotte hebben we ook op hoofdlijnen nog geleerd over de grote verzoeking die over de wereld komen zal. En dat Jezus zijn gemeente daarvan zal bewaren. Tot dat moment roept Jezus de gemeente Philadelphia, maar ook ons op, om trouw en standvastig in het geloof te blijven en onze opdracht met hem te vervullen. En tot afsluiting hebben we toen geleerd nog wat het beeld dat Jezus schept als loon over de overwinnaars. Wat dat betekent. In die brief die we vorige week hebben behandeld, stond er Het loon voor de overwinnaars is dat je een zuil wordt in de tempel van God. Die tempel hebben we geleerd, dat is Jezus zelf. Dus we worden een zuil in de tempel van Jezus. Dus we worden één, als het ware, met Jezus. Eén. Onlosmakelijk verbonden, want als je een zuil weghaalt, is de draagkracht weg. Dan stort het in elkaar. Dus hij maakt ons zodanig één, dat hij niet meer zonder ons kan, maar wij ook niet zonder hem. Want we horen bij elkaar, dat is de eeuwige heerlijkheid. En datzelfde beeld schept Jezus ook als hij het heeft over de bruid en de bruidegom. Hij is de bruidegom en wij als universele gemeente op aarde, door alle tijden heen, zijn de bruid. En als man en vrouw trouwen met elkaar en ze hebben dan gemeenschap met elkaar, dan worden ze in het vlees één. De man wordt één met de vrouw, lichamelijk. Maar als het goed is, word je ook mentaal in de geest één met elkaar in een huwelijk, zodat je ook een eenheid bent, die onlosmakelijk verbonden is. En dan zit God daar helemaal doorheen verweven, als we God dienen, zodat het ook echt een stevig verbond is. Want een huwelijk is een verbond. Jezus sluit dus een verbond met zijn gemeente van als vrouw. Dat hebben we ook gelezen, of dat kunnen we nog lezen, ik weet niet of we daar vandaag op uitkomen, van ook in het Oude Testament, waar Jezus het volk Israël als zijn bruid, of waar God, bedoel ik, Heer staat daar met hoofdletters, dat hij getrouwd is met het volk Israël, wat symbool staat voor de universele gemeente van God. Daarbij heeft hij een separaat verbond ook met het volk Israël zelf. Dat heeft aan Abraham gegeven en aan Mozes. En dat blijft stand houden. Ja, want Jezus en God, Jezus zeg maar, is God ook, van die is onveranderlijk. Dus wat hij één keer een verbond heeft gesloten, daar blijft hij trouw aan. Vandaag gaan we dat allemaal verder bestuderen en dan aan de hand van deze brief. In Openbaring 3, vers 14 tot 22 lezen we dan. Ik lees het u voor uit de herziene Statenvertaling. Omdat dat de Bijbel is die ik zelf persoonlijk de voorkeur aan geef. En schrijf aan de engel van de gemeente Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet, maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spugen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent, en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogen zalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig. En bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ik overwonnen heb, en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Broeders en zusters en geliefde toehoorders van deze Bijbelstudie, van deze serie, onder leiding van Gods Heilige Geest gaan we zijn woord nu bestuderen en van hem leren wat hij tot ons te zeggen heeft. Dat doen we weer op dezelfde wijze als op de afgelopen weken we gedaan hebben, door eerst kort stil te staan met een situatieschets over wat is die stad, wat was dat voor een stad, wat was dat voor een omgeving, waar de broeders en zusters van die gemeente in moesten leven. En vervolgens gaan we vers voor vers, gaan we door het Bijbelgedeelte heen. Na de verwoesting van Laodicea door een aardbeving in het jaar 60 na Christus, wees die arrogante stad Laodicea de keizerlijke noodhulp af. Dus er was een hele hoop ingestort en de keizer bood aan om troepen te sturen, middelen te sturen om de stad op te bouwen. Maar die mensen daar, dat waren handelslieden en die waren nogal trots en alles was goed gegaan tot aan die ramp. En ze wezen dat af. Laodicea als stad was dus ook een handelscentrum. En zelfs een locatie van bloeiende medische en textielindustrieën voor die tijd. Die stad en die mensen die erin woonden zagen zichzelf echt niet als arm, blind of naakt. En hetzelfde gold ook voor die zelf ingenomen gemeente in die stad. Ze dachten dat ze rijk waren. En Jezus zegt, ze zijn arm en naakt. Laodicea was beroemd om zijn vereering van Zeus. Zeus, hoe moet ik het uitspreken? Die voorkomt op enkele stedelijke munten ook. Tegenwoordig zijn nog steeds de niet uitgegraven restanten van de stadsmuur te zien, alsmede de twee theaters, een stadion uit die tijd van Vespasianus van circa 79 na Christus, en een bad en of sportzaal, is niet helemaal zeker, uit de 2e eeuw na Christus, met een nabijgelegen watertoren zelfs. Een aquaduct kwam vanuit het zuiden naar Laodicea en bracht mineraalrijk water naar de stad. Er is bewijs gevonden van de aanwezigheid van Joden in Laodicea. En in de 1e eeuw na Christus werd er beslag gelegd op 9 kilo goud van Joden, die als tempelbelasting naar Jeruzalem wilde sturen. Paulus stond in contact met de gemeente daar, zoals we ook kunnen lezen in, en ik lees het u voor, Colossenzen 2 vers 1, want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u, en voor hen die in Laodicea zijn, als ook voor zovelen die mij nooit in levende lijven hebben gezien. En in Colossenzen 4 vers 13 tot 16, want ik getuig van hem, staat de haakjes, wie hem is, dat is Epaphras, een dienstknecht van Christus, dat hij een grote ijver heeft voor u, en voor hen die in Laodicea zijn, als ook voor hen die in Hierapolis zijn. Lucas de arts, de geliefde, groet u, en Demas. Groet de broeders die in Laodicea zijn, en Nymphas, en de gemeente in zijn huis. En wanneer deze brief door u gelezen zal zijn, zorg er dan voor dat hij ook in de gemeente van Laodicense, van de Laodicense gelezen wordt. En dat ook u die uit Laodicea leest. En zeg tegen Archippus, let op de bediening die u aangenomen hebt in de Heere, dat u die vervult. Er is heel hoop over te zeggen, maar dat gaan we niet doen. Ik heb deze vers erbij genomen om u te laten zien dat de gemeente in Laodicea ook bij Paulus bekend was. Paulus schrijft die brief aan de gemeente in Colosse vanuit zijn gevangenschap in Rome. Maar zet, zoals we hebben gelezen, dat die brief dus ook niet alleen in Colosse in de gemeente voorgelezen moet worden, maar dat die doorgezonden moet worden en voorgelezen moet worden in de gemeente Laodicea. In die brief, als we die brief verder helemaal lezen, dan legt Paulus uit wie Jezus Christus is. Vervolgens legt hij de bekering uit en de verhoudingen binnen het gezin. En roept hij op tot volharding en gebed om trouw te blijven. Die brief hadden ze dus al gehoord voordat Jezus door Johannes op Patmos de voorgelezen brief liet schrijven en sturen. En toch vond Jezus niks prijzenswaardig in die gemeente. Want hij zegt, ik spuug jullie uit. Jullie zijn niet koud, maar ook niet heet. Jullie zijn lauw. Dus ze zijn ongehoorzaam geworden aan wat Paulus hun al had geleerd en de andere broeders, terwijl de beginselen van het discipelschap, het kindschap van God, door Paulus duidelijk aan hen is uitgelegd. Als we dan teruggaan naar ons Bijbelgedeelte en naar de brief zelf, dan beginnen we daar bij Openbaring 3 vers 14 en schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea, dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Jezus maakt zichzelf bekend aan deze ontrouwe gemeente als de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Amen, dat betekent, ik heb dat even hier opgeschreven, helemaal gekopieerd eigenlijk van internet. Het Hebreeuws kan ik niet uitspreken, maar het staat Amen. Het Oud-Grieks wordt anders, een beetje anders geschreven in hun taal, maar het lijkt er heel erg op, is ook Amen. Er staat al zo'n streepje boven de E. In de Arabisch is het Amin. En het is ook een woord dat teruggevonden wordt in de Torah. En in het Nieuwe Testament. En in de Adit. En betekent letterlijk zeker het is zo. Of het zij zo. Het wordt in het Jodendom, in het Christendom en in de Islam gebruikt aan het einde van een gebed of zegening. Als een soort bekrachtiging of acclamatie. Zeg ik het goed? Acclamatie. In het Hebreeuws is de uitspraak Amen, Amen, Omein of Omein. In het Aramees wordt het uitgesproken als Amin. In het Arabisch, het Nieuws Grieks en het Russisch is het ook Amin. Of Amen. In het Septuagint wordt in plaats van het woord Amen het Griekse woord Genoito gebruikt, wat vertaald kan worden als het mogen gebeuren. He? Dat is eigenlijk de wens, het mogen gebeuren, terwijl in de oorspronkelijke taal staat het is zo. Jezus bevestigt hiermee, als hij zegt, ik ben de Amen, dat hij alleen de waarheid spreekt. He? Dus hij bevestigt daarmee, ik ben de betrouwbare getuige, ik ben de Amen. Het is zo. Ik moet daaraan denken, ook aan de uitspraak van van God aan Mozes, toen hij zich bekend maakte en Mozes de opdracht gaf om naar de farao te gaan. En Mozes dan vraagt aan hem, wie zal ik zeggen die me gestuurd heeft? En dan zegt God, ik ben die ik ben. Dat is eigenlijk hetzelfde als het is zo. Ik ben, of het is zo. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde, toch? Dus, Jezus maakt zich ook bekend als getuige. De waarachtige getuige tegen deze gemeente voor Gods aangezicht in dit geval. Hij is niet de getuige voor die gemeente, want hij heeft iets tegen die gemeente. Jezus legt dus als het ware de eed van trouw af in de rechtbank, voordat hij gaat getuigen tegen deze voor God schuldige gemeente. Vervolgens maakt hij bekend wie hij is, namelijk het begin van Gods schepping. Dat betekent niet zoals sommige mensen denken uit te moeten leggen, dat Jezus de eerste persoon is, of het eerste is, wat God geschapen heeft. Laten we die uitspraak van Jezus over zichzelf daarom ook even kort bestuderen, zodat we begrijpen wat Jezus eigenlijk zegt. Dan gaan we ook naar Colossenzen 1, vers 15 tot 19. Daar zegt de apostel Paulus, legt dat uit, hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en op de aarde zijn. Die zichtbaar en onzichtbaar zijn, tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alle de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. Tot zover. De rest van het hoofdstuk kunt u thuis lezen, zeker een aanrader. Paulus beschrijft hier dus duidelijk wie Jezus is, namelijk het beeld van de onzichtbare God. Hij is als mens op aarde gekomen door de maagdelijke geboorte uit de jonge, godvrezende vrouw Maria, die verloofd was met Jozef, maar de onbevlekt bed is ook nog een ander thema. Want dat wordt tegenwoordig ook niet meer zo nauw genomen. Maar Jezus is dus de eerste die ook uit de dood is opgestaan in een onvergankelijk, dus een verheerlijkt lichaam. Hij heeft zich getoond aan duizenden mensen na zijn opstanding. Zodat niemand kan zeggen, ja, die 12 spannen samen. Of dat groepje trouwe volgelingen die altijd bij hem was, altijd, van die hebben dat verzonnen nu. Nee, Jezus heeft zich aan duizenden mensen lezen in het Nieuwe Testament, in de evangelie vertoond, voordat hij naar de hemel opvoer. En Jezus is dus volmaakt. Hij is namelijk God. Zoals we de afgelopen weken in deze serie al meerdere keren hebben uitgelegd en aangetoond aan de hand van zijn woord. Het Johannes-evangelie begint ook zo met het bekendmaken wie Jezus is. Dat lezen we in 1 Johannes, de eerste 5 versen. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Kijk, hier staat het, wat ik net zei. Jezus is God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Als je thuis ook dit hoofdstuk weer verder leest, dan heeft Jezus, en dan wordt het u helemaal duidelijk gemaakt, dan heeft Johannes het hier over Jezus. Wat opvalt, is dat Johannes Jezus hier heel duidelijk beschrijft als het woord dat in het begin was, bij God was en God is. En Jezus is dus het begin, maar gaat in Openbaring 21 vers 6 nog verder. Waar staat, en hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. En in Openbaring 22 vers 13, ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Jezus zegt dus dat hij het begin, oftewel de eerste is, en het einde, oftewel de laatste is. Dus hij is zowel de getuige, de jury, als de rechter. Die de gemeente, en dus ook ons, evenals alle andere mensen, oordeelt. Volledig rechtvaardig. Volledig onbeïnvloedbaar. Dus niet te beïnvloeden. Want hij is degene die getuigt tegen de overtreding, als ook degene die de overtreding beoordeelt aan de hand van zijn wet, en degene die het vonnis velt, dus het oordeel. En als we op een andere plaats gaan lezen, ik heb dat niet in de preek, maar komt me nu in gedachten, ik heb dat niet zo voorbereid, die gedachten, want het schiet nu te binnen, dan is Jezus zelfs ook nog onze advocaat. Dus, de aanklager is de Satan. Hij klaagt aan. Jezus is de getuige. Jezus is vervolgens de advocaat. Hij is de jury, zoals de Amerikaanse rechtbanken dat kennen. En hij is de rechter. Hij moet dus een oordeel vellen. De beschuldigingen waarover Jezus in deze brief getuigt, gaan we nu ook bestuderen. In de versen 15 en 16. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was iemand koud of heet? Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spugen. Jezus confronteert de engel van die gemeente, dus dat is de voorganger, en ook dus de hele gemeente, want de brief moest voorgelezen worden, hier met een voor hen bekend beeld. Want het water vanuit de nabijgelegen rivier de Lycus was modderig en was niet drinkbaar. Het water echter dat via het aquaduct uit warme bronnen 8 kilometer verderop stroomde, was lauw geworden tegen de tijd dat het Laodicea bereikte. Dus eigenlijk ook niet echt lekker drinkbaar. Kijk, koud water is lekker, heet water is ook lekker, maar lauw water, eeuw. Evenzo vond Jezus de lauwhartige onverschilligheid, want dat betekent dat, lauw is onverschillig, van deze gemeente weerzinwekkend. Koud en heet water symboliseert iets positiefs, omdat het koud water verfrist en het heet water is een weldaad voor als je het koud hebt. Of aan thee wil zetten of koffie wil maken of soep wil maken en het lichaam verwarmt. U kent dat wel, dat beeld. Beide is lekker als het heet of als het warm is. Maar in de zomer met name ook wel lekker als het koud is. Ik geef een paar voorbeelden. IJsthee, wie kent dat niet? Koud geworden thee, vaak met citroensmaakje of een perziksmaakje. Je kan ze zelfs tegenwoordig in pakken in de winkel kopen. Vroeger maakten we dat zelf. Doe ik nog, want dat vind ik lekkerder. En dan doe je daar nog een ijsklontje bij. En dat is heerlijk verfrissend. Maar ook koffie. Je kan pakken ijskoffie tegenwoordig kopen. Maar als ik te veel koffie heb gezet, laat ik het helemaal koud worden, zeg ik in de koeling. En als ik dan zin heb, dan pak ik het met wat melk doe ik het vermengen, eventueel in de zomer nog met een ijsklontje erdoor. En dan is dat ook lekker. Weet je, dat is te drinken. Het is heet te drinken, maar is ook koud te drinken. Dan is het nog smaakvol. Maar als het zo'n beetje ertussenin hangt ergens, het is net niet heet genoeg om lekker te zijn, maar ook net niet koud genoeg om lekker te zijn, dan is het lauw. Kijk, ook maaltijden eten we of een koude maaltijd, zoals salade en dergelijke, of we eten het warm. Maar lauw eten, dat wordt wat taai, wat ranzig, wat melig. Niet lekker dus. Dat is niet lekker. Daarom zegt Jezus ook dat hij deze lauwe gemeente uit zijn mond spuugt. Dat is niet lekker. Die gemeente, ze doen een beetje maar wat, maar ga er nou voor, zegt Jezus eigenlijk. Dus lauw betekent ook weinigzeggend, onverschillig. Dus deze gemeente boeit het niet wat de apostelen aan hen schreven. Ze gingen dus wat laks en onverschillig, hoogmoedig om met het evangelie en de wet van God en de uitleg erover van de apostelen en van de voorganger van de gemeente. Ze hoorden het wel aan, maar ze deden vervolgens wat ze zelf wilden. Herken je dat beeld ook uit onze tijd, broeders en zusters en geliefde toehoorders? Hoeveel gemeentes kennen we niet? Christendom, op televisie, maar ook gewoon in onze eigen omgeving. Misschien gaat u zelf naar zo'n gemeente toe, als u dit hoort, van via internet. Misschien gaat u naar een gemeente toe en iedereen geeft daar een beetje een eigen draai aan en het is allemaal wat lauwig. Het woord wordt wat oppervlakkig gebracht. Ik vergelijk dat dan vaker eigenlijk met de buitenste schil van de ui. Je kan helemaal tot aan de kern, maar het losse vliesje of het buitenste schilletje, dat wordt behandeld in een kwartier, 20 minuten dat we een preek luisteren. Dat die gebracht wordt. Dat is niet goed. Dat zeg ik u gewoon. En als deze voorgangers die dat doen, of die ouderlingen die dat woord brengen, dit horen, zeg ik dat ook tegen hen. Dat is niet goed wat die doet. Melk spijzen is voor beginnende kinderen van God en voor onbekeerde mensen. Daarmee kun je het evangelie brengen en de eerste basisbeginseltjes van het christendom, van het God dienen, kun je uitleggen aan deze christenen. Als christenen, dus broers en zusters, al wat langer God dienen, moeten ze steeds meer naar vaste spijzen toe. Met uiteindelijk ook op zijn tijd een biefstuk waarop je lekker moet kouwen. Weet je, ga maar eens even nadenken wat je hoort. En niet, fijn. Ja, dat was een gezegende dienst. Wat een mooi woord. Ja, mooi thema. Ja. En vervolgens is het weg. En dan gaan ze over de auto's praten, over het werk, over huishouden, over kinderen. Noem maar op. Ik heb een voorbeeld voor u. Dat lijkt een stokpaardje, maar is het niet. Maar het is wel een van de grootste onderscheiden die wij maken in onze gemeente in opstarting ten opzichte van andere gemeentes om ons heen. En dat is de Sabbat. Ik heb met mensen gesproken, ook die heel dicht bij me staan, en die zeggen, volgens mij, en daar maken ze al de fout, maakt het God niks uit op welke dag ik de vrije dag voor God inplan. En of dat nou de zondag is, of de zaterdag, of een andere dag, dat is een eigen interpretatie, een eigen wil. Dat is lauw, is laksheid. Waarom? Omdat God heel duidelijk heeft gezegd in het vierde gebod van de 10 geboden. En Jezus heeft gezegd, ik ben niet gekomen om de geboden niet te doen, om de wetten niet te doen, maar om het te vervullen. Weet je, al die wetjes die de mensen moesten doen met offeren en zo, is Jezus voor gekomen als het grote offerlam om aan het kruis genageld te worden, om daar te lijden en te sterven en de zonde en de dood en de macht van de Satan te overwinnen. Dat was het doel van die wet. Zondig niet meer. Ga heen en zondig niet meer, zegt Jezus tegen de overspelige vrouw die betrapt was. En niet veroordeeld werd door de anderen. Omdat Jezus zei, degene die zonder zonde is, gooi de eerste steen. Ik ga dus niet met een steen gooien. Dat ga ik niet doen. Want ik ben gewoon een broeder van u. In het geloof. Maar ik zeg u wel Gods woord. De Sabbat is de heilige dag door God zelf ingesteld. Wie zijn wij als mensen om dat te veranderen? De profeten hebben het al voorspeld dat dat veranderd zou worden. En dat heeft in 321 na Christus de toenmalige keizer gedaan. En ongeveer in de 6e eeuw na Christus heeft de Romeinse paus van de katholieke kerk heeft dat toen overgenomen. En zelfs verboden om op Sabbat diensten te houden. De christenen die gingen daar heel anders mee om. Die hielden gewoon de Sabbat. Waarom houden wij hem dan niet? Wij in onze gemeente houden hem wel. Omdat wij gehoorzaam willen zijn aan alle 10e geboden van God. Uit liefde voor God. Uit eerbied voor God. Uit respect voor God. Omdat we kinderen zijn van hem. Die christenen uit die gemeente, die noemden zichzelf dus christenen. En die waren dus ook lauw. Ze hadden eigen interpretaties, namen het niet zo nauw met de wet en deden wat ze zelf wilden. Broeders en zusters en geliefde toehoorden, wie bent u? Hoe dient u God? Ben u heet of ben u koud? Of ben u misschien lauw? Zoals de gemeente in Laodicea. Onderzoek daarom uzelf ernstig in gebed met God, hoe u daadwerkelijk bent in Gods ogen. Niet in onze ogen, niet in uw eigen ogen, want dat is subjectief. God kijkt objectief. Hij bepaalt, hij kijkt, zoals we dat in de afgelopen weken hebben geleerd, dat Jezus die ogen als vuurvlam, dat betekent dat hij de harten en de nieren doorzoekt. Dat hij zelfs de beginselen van onze gedachtegangen kent. Dat is dus het allerprilste begin. Waar gedachten gevormd worden, dat weet Jezus al. Dat weet God dus al. Van zorg dat u niet lauw wordt. En als u lauw bent, bekeert u van uw lauwheid en wordt heet. Zodat Jezus plezier aan u heeft. In Openbaring 3 vers 17 staat, want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Jezus herhaalt in die rechtszaak dus wat de broeders en zusters in de gemeente Laodicea van zichzelf zeggen. En houdt hen de spiegel voor. Ze zijn van mening dat zij God dienen en een voorbeeldige gemeente zijn. Ze hebben niemand nodig. Nee, tuurlijk niet. Daarom zijn ze lauw. Daarom zijn ze naakt, blind, arm, leeg. Ze zijn lauw. Bijna dood. Maar het gaat hen goed op natuurlijk gebied. En dus zijn ze gezegend door God, ja zeker. God belooft iedereen rijkdom die hem dient. Maar wel in de hemel, niet op de aarde. Wat een misvatting ook in onze tijd. Voor onze zusters en geliefden te horen. Er zijn zoveel welvaartspredikers. Als je God gaat dienen, en we hebben gemeente, dan alles krijg je van God. Alles. Het gaat je wel, je krijgt een goede baan, je hebt goed inkomen, je krijgt een mooi huis, je krijgt een mooi gezin, je krijgt lieve gehoorzame kinderen, jawel. Ja, dat dacht ik ook. Maar dat is niet altijd zo. God kan dat doen. Maar God weet wel wat het beste voor u en voor mij is. En daarbij hebben we ook nog te maken met de tegenpartij. Die ons alles wil roven. He, onze vrede wil roven en daarom best wel ver mag gaan voor God. Maar Jezus zegt hier dus tegen die gemeente dat zij niet door God gezegend zijn. Want zij hebben God niets te bieden. Ze zijn namelijk arm. Ze zijn blind. Ze zijn naakt. Ze zijn ellendig. Beklagenswaardig zelfs, zegt Jezus. Andere mensen zouden dus medelijden met hen moeten hebben. Want ze hebben niks. Ze zijn zelfs blind en moeten dus leven van aalmoezen van anderen. Dat is wat Jezus in feite zegt tegen ze op geestelijk gebied. Dat is die toestand van de gemeente in Gods heilige ogen. Jezus die geeft het oordeel en dat staat in 180 graden contrast met hun eigen zelfbeeld. Het staat als licht tegenover duisternis. Het staat als zwart tegenover wit. Ze zeggen dat ze rijk zijn, maar in Gods ogen zijn ze hartstikke failliet. Ze zijn helemaal failliet. Toch waarschuwt Jezus hen nog. En hij heeft ze nog lief. En hij roept hen op om zich te bekeren. Zoals we dat hebben gelezen in vers 18 en 19, waar staat: ik raad u aan dat u van mij goud koopt. Gelouterd door het vuur, opdat hij rijk wordt. En witte kleren, opdat hij bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. En dan zegt hij iets moois achteraan, wat heeft de gemeente nog niet laten vallen, ondanks dit oordeel over hem. Hij zegt dan in vers 19: ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. En dan roept hij daarna op: wees ijverig en bekeer u. Jezus wil in al zijn liefde hun nog een kans geven om geestelijk gezond te worden. Om niet verloren te gaan, om rijk te worden in God. Maar ook dat de schande van de wereld hen bespaard blijft. Als het bekend wordt dat zij wel zeggen dat ze de waarheid hebben. En dat zij zo'n prachtige gemeente van God zijn. En dan als een baksteen naar beneden knikkeren. En dan bespot en gehoond worden door hun omgeving. Jezus roept hen op om die relatie met hem weer te herstellen. En dat ze de waarheid leren kennen. Dat kan alleen door de genade die Jezus hen aanbiedt. En hij biedt hen dat in al zijn liefde aan. Door zich te bekeren. Vaak horen we de uitspraak ook dat Jezus en dat God liefde is en hij straft niet. Nee. Jezus, God straft niet, want hij is geen sadist. Hij is een liefdevolle vader en God is alleen maar liefde. God is liefde en hij is liefhebbende vader. En als kinderen opgevoed moeten worden, zal hij dat niet laten om te doen. Waarom? Om ze goede burgers in zijn koninkrijk te laten zijn. En om ze te vermanen en te bestraffen om op de goede weg terug te komen. In plaats van op die verkeerde weg door te gaan. Met alle gevolgen van dien. Ik vergelijk dat wel eens met een gasfornuis of een kaarsje wat je hebt aan hebt. Het vuur staat aan. Wij hier in onze omgeving hebben ook wel veel gasfornuizen. Tegenwoordig komen elektrofornuizen. Maar goed, dat is ook heet. Dan is het niet zo zichtbaar. Maar het is net zo heet. En kleine kinderen, die trekken dat aan. Een vlammetje dat beweegt. Een vlammetje, wat is dat? Ze zijn nieuwsgierig. Ze gaan op onderzoek uit. En vervolgens gaan ze met die handen op dat vuur. Oeh. Als vader of als moeder, dan schrik je in de te pletter. Want je hebt zoiets van, je ziet dat hele beeld wat dan gaat gebeuren, zie je al voor je. Van weg, leuke sfeer, weg, feest. Hey, familie, we moeten nu meteen naar de dokter. Hand verbrand, misschien nog erger, misschien nog kleren in vlam. Hoop chaos, hoop ellende, hoop pijn, hoop gehuil, hoop schreeuw. En dan genezen met misschien littekens als gevolg. Dat willen we toch voorkomen bij onze kinderen. Zo is God ook. Maar als we niet luisteren, als een kind niet luistert, als je zegt, hé, hier blijven. Kom, weg daar. Afblijven, niet doen. Dat doet Allah. Dat doet pijn. Niet doen. En dan luistert zo'n kind niet. Wat doen we dan? Dan trekken we het kind weg. En dan geven we het kind straf, want het luistert niet. Toch? Tegenwoordig mag je kinderen niet meer slaan. Dan word je veroordeeld. Terwijl een spreuk zegt, een dwaze vader voedt zijn zoon niet op met een roede. En dan wil het niet zeggen dat je ze bonden blauw moet gaan meppen. En helemaal in elkaar moet slaan, dat is niet de bedoeling. Maar een corrigerende tik om te laten voelen, dit gebeurt als je daarmee doorgaat. Ben ik zelf niet op tegen, maar ik mag dat waarschijnlijk niet meer zeggen in onze maatschappij. Dan ben ik strafbaar, oeps. Maar God gaat boven alles. Ik ben gehoorzaam aan God. En ik eer de wetten van de overheid. Daar onderstel ik me aan. Zolang als dat ze niet tegen Gods wetten ingaan. En dat is de waarheid. Dat is wat God zegt. Wat we moeten doen. Dus, om je kinderen terecht te wijzen. En als het nodig is zelfs zo ver te gaan om ze te straffen. Zodat het echt doordringt. Dat is gewoon wat Jezus ook zegt. Ik doe dat in liefde. Ik wil jullie tot gehoorzaamheid aanzetten. En als jullie dan gehoorzaamheid geleerd hebben, ga ik jullie belonen, ga ik jullie zegenen. En kijk, tegen de kinderen, tegen de jonge mensen, maar ook tegen de volwassenen die ongehoorzaam zijn aan God, die denken dat ze al volwassen zijn, maar dat nog niet zijn. Dan zegt Salomo in Spreuken 3 vers 11 en 12, mijn zoon, verwerp de vermaning van de Heere niet en heb geen afkeer van zijn bestraffing, want de Heere straft wie hij lief heeft, zoals een vader doet met de zoon die hij goedgezind is. God vermaant, hij wijst dus terecht en als we nog niet luisteren komt de straf om ons tot gehoorzaamheid te dwingen. Ik ben blij dat God dat doet, want hij wil niet dat wij in de verdoemenis terechtkomen. De hel, de buitenste duisternis die hij heeft geschapen, want het is ook een scheppingswerk, voor de Satan en zijn engelen. De valse profeet, het beest en iedereen die dat navolgt, staat er dan in openbaring. Daar wil hij niet terechtkomen, broeder en zuster en geliefde toehoorder. Laat hij daarom bestraffen door God, laat hij vermanen, laat hij terechtwijzen, zodat hij weer het besef heeft van, hé, ik moet de goede kant uit. Zo deed Jezus ook met de broeders en zusters in deze gemeente. Hij spoort ze aan om zijn aanbod van genade en dus een tweede kans om hem in gehoorzaamheid te gaan dienen aan te nemen. En hij maakt daarom deze broeders en zusters de beloning bekend die ze krijgen van hem als ze gehoorzaam zijn en blijven tot het einde toe van hun leven aan Jezus. Dat staat in vers 20 en 21. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Jezus geeft aan dat hij aan de deur staat en hij klopt en wil dat voor hem opgedaan wordt, zodat hij in die persoon kan om daar geestelijke voeding te krijgen en te geven. Dus de maaltijd te gebruiken. In Lucas 12 vers 35 tot 40 staat dan, laten uw lenden omgord zijn en de lampen brandend. En u, wees gelijk aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. Zalig zijn die slaven die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen. De avondmaal. Jezus dient ons. Als zijn broeders, als zijn zusters. Door ons de voeten te wassen. Door ons het brood te breken. Door ons de wijn te geven. Om met ons te drinken. Om met ons die maaltijd te gebruiken. Dat is deel hebben aan zijn lichaam, broeders en zusters. En er staat in vers 40, u dan, wees ook bereid. Want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des Mensen komen. In deze verse, in deze vergelijking met de terugkomst van Jezus naar de aarde, spreekt Jezus zelf om aan te geven dat alle kinderen van God op elk willekeurig moment van hun leven bereid moet zijn voor zijn terugkomst. Dat hebben we enkele weken terug ook behandeld, met de gelijkenis over de 5 wijzen en de 5 dwaze meisjes, die hun lampen brandend moesten houden, en 5 van hun hadden een kruikje bij zich met genoeg olie, en 5 van hen hadden te weinig en moesten weggaan, en toen kwamen ze terug met de olie en was het te laat. Was de deur dicht. En zeg je, Jezus, ga weg, ik ken jullie niet. Hetzelfde beeld over Jezus' terugkomst dus. Om deel te hebben aan die grote bruiloftsmaaltijd met Jezus als bruidegom zelf, als Heer van het huis, is het belangrijker om open te doen als Hij op de deur van je hart klopt. Geliefde broeders en zussen aan toehoren, ben je lauw? Is het ergens niet in orde met God? Of ben je misschien nog niet eens bekeerd, ken je God nog niet? En Jezus komt bij u om op de deur van je hart te kloppen, doe hem open, wijd open. Zodat Hij niet aan je deur voorbij gaat. En die links laat liggen. En dan komt hij uiteindelijk. En dan is het te laat. Is die deur dicht. Van het feest. Ben je te laat voor die maaltijd. Doe dat vandaag nog. Als er iets is in je leven wat niet in orde is. Met God en de mens. Vraag God nu vergeving. Doe dat vandaag. Doe dat direct. Laat deze preek zijn. Val op je knieën. Vraag om vergeving van God. En als je mensen kwaad hebt gedaan en je kunt het nog in orde maken met die mensen, ga dan meteen ook naar die mensen toe of zoek gelegenheden om het in orde te maken met ze. Want ook dat staat in Gods woord. Het is niet alleen maar met God, het is ook met de mensen die je schade hebben berokkend, die je pijn hebben gedaan. Wij verwachten hem elk moment. We leven in een wereld, we zien de openbaringen in vervulling gaan, we weten wat er nog gaat komen, maar we weten niet wanneer Jezus terugkomt om zijn volk op te halen. Want hij zegt dat dat voor de grote verdrukking is. Zodat zijn gemeente bewaart hij voor die grote verdrukking. Die komen gaat over de wereld. Met de toren, de gramschap Gods staat er dan. Schalen die uitgegoten worden. De violen, de schalen. Met al zijn toren over de wereld, over de zondige wereld die hem verwerpt. Oeh, broeder en zuster, daar wil je niet bij zijn. Dat wordt een vreselijke tijd. Dat wordt echt een vreselijke tijd. Wie zal bestaan als God al zijn toren loslaat? Al zijn geduld is op. Ben daarom gehoorzaam aan zijn geboden, broeders en zusters. Bid om wijsheid, om verlichting van uw verstand en kracht, om uw eigen vlees, van uw lichaam, uw begeertes en de vijand te overwinnen. Trek die wapenrusting aan. Leer ermee omgaan, ga oefenen. Ga oefenen, broeders en zusters en geliefde toehoorder. Kom. Jezus wil namelijk met ons, dus met u en met mij, de maaltijd gebruiken. Dat is een intieme gebeurtenis. Om zo als gezin van God samen te zijn. En samen de geestelijke maaltijd te mogen gebruiken met elkaar. Om aan tafel te zitten, te eten en te drinken. Het gezellig, het fijn te hebben met elkaar. Dat is toch wat dadelijk de wereld om ons heen allemaal gaat doen. En misschien wij ook. Met kerst. Na volgend weekend hebben we de kerstdagen. Feest. De winkels liggen vol. Reclamefolders pakken vol door de brievenbus. Mensen willen verkopen. En mensen kopen, spenderen veel geld en energie om eten te bereiden, om de ander blij te maken, om zelf ook te genieten ervan. Men zoekt elkaar op als families, vrienden. Zelfs zijn er feesten in de wereld waarin mensen elkaar opzoeken die dat leuk vinden, om het gezellig te hebben. Om niet eenzaam te zijn, maar het gezellig te hebben, het samen te zijn, een verbinding te zoeken met elkaar. Dat is wat Jezus ook wil. Hij wil die verbondenheid met zijn volk. Daar verlangt Jezus ook naar. En dan, als ultimiteit, als het ultieme loon, zegt Jezus in de volgende verse, dat hij ons zal laten zitten, samen met hem, op zijn troon. Zoals hij zichzelf met zijn vader op zijn troon gezet heeft. Dus wij mogen met hem zitten, als koning heersen, zoals we dat hebben geleerd al. We mogen dus op Gods troon gaan zitten bij de Vader. Waar Jezus ook zit. Liefste toehoorder. Hebt u nog steeds het idee dat u God wilt zijn? Dat u God in uzelf wilt hebben? Bekeer u dan. Laat dat idee varen. Laat dat gaan. Bekeer u in alle nederigheid vol berouw voor God en u zal dat worden. Dat staat hier. Wij worden gelijk aan Jezus. Vorige week hebben we behandeld als zuilen in de tempel God. En wie is de tempel? Jezus. Dus wij zijn één met Jezus. Dat is het loon. Niet hier op aarde, broeders en zusters, en geliefde toehoorden. Hier zijn wij nog mensen. Maar straks in de eeuwige heerlijkheid zijn we broeders. Jezus noemt ons al zijn broeders en zusters. Dat kunnen we ook lezen in de evangelie. Dat zegt Jezus dat. Hij zegt zelfs aan het kruis. Zie mijn moeder. En hij wijst naar de mensen die daar stonden. Zie mijn broeders. En hij wijst naar de mensen die daar stonden die hem hebben nagevolgd, die hem dienden. De gemeente is zijn moeder. De gemeente is zijn bruid. Zijn broeder, zijn zuster. Zijn bruid. Zijn zuilen in zijn tempel. En hij zegt dan hier dat we op de troon van God mogen zitten. Dat is zo'n prachtig beeld. In Openbaring 20 vers 4 staat: en ik zag tronen en ze gingen daarop zitten en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En ze werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. En dan nog een vers, en dat hele gedeelte kun je ook thuis lezen en overdenken, in de context van de brief die we vanochtend bestuderen, lees ik u Lucas 19 vers 17 voor. En hij zei tegen hem: goed gedaan, goede slaaf. Wees, omdat je in het minste trouw bent geweest, macht hebben over 10 steden. 2 Timotheus 2 vers 12 dan nog, en 13. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. Als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Paulus schrijft hier aan de jonge voorganger Timotheus een belangrijke les die wij ook in acht moeten nemen. U moet nog even volhouden. We zijn bijna klaar. We moeten trouw zijn aan Jezus' evangelie en aan het woord van God. Dan ontvangen wij het loon om met Jezus te mogen regeren. Als u ongehoorzaam bent, verloochent u Jezus. En dan verloochent, dat wil dus ook zeggen verwerpt, hij u ook. Jezus is God. Hij kan niet anders dan trouw zijn. Aan zijn ingestelde wetten en verbonden, ook als wij ontrouw zijn daaraan. Dat wil dus zeggen dat als wij trouw zijn, de beloofde zegeningen in ontvangst mogen nemen van God. Maar als wij ontrouw zijn, dus lauw of koud, dan moeten we ook de straf dragen die hij ons oplegt. Dat zegt hij ook. Sluit deze laatste brief aan de zeven gemeenten in Azië, dat is Turkije, noemen we dat nu. Ik sluit deze serie af met de oproep aan je alle broeders en zusters en geliefde toehoorders. Nog eens een keer. Ben je bekeerd? Ben trouw. Ben je nog niet bekeerd? Of was je bekeerd, maar ben je lauw geworden? Bekeer u dan tot Jezus. Beleid uw zonde voor hem. Vraag vergeving aan hem. Aan eventuele mensen die u kwaad berokkend hebt. Ook als u laks bent geworden. Dat u niet meer zo, het allemaal niet meer zo nauw neemt. Keer terug tot die eerste liefde, broeder en zuster. Van uw bekering. En doe die eerste werken. Ben trouw. Ga bidden. Ga Bijbel lezen. Vraag God om wijsheid, om inzicht, dat u zijn woord begrijpt. Vraag God om wijsheid en inzicht in uw leven, zodat u trouw door het leven kunt gaan en de wapenrusting van God aantrekt en trek hem ook aan en leer ermee omgaan. Om de vijand te verslaan. Om de aanvallen van de vijand op alle gebieden te weerstaan. Om die af te wimpelen zonder gewond te raken. Dat is een les. Dat is een leerperiode. Maar ga die leerperiode met God in. En Hij onderwijst u. Zijn Heilige Geest onderwijst u. Dient u God en kunt u amen zeggen op dat grootste gebod van Jezus, wat we lezen in Marcus 12, vers 29 tot 31. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, en met heel uw verstand, en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Dit zijn geen woorden die een apostel uitspreekt. Dit zijn geen woorden die een profeet profiteert. Dit zijn geen woorden die ik heb verzonnen of iemand anders. Dit zijn de woorden van Jezus, Gods Zoon, dus God zelf. Hij neemt geen genoegen met 99,8%. Ook niet met 99,9%. Hij neemt alleen maar genoegen met 100%. Zonder 100% ben je lauw. Dat is wat Jezus zegt in dat gebod. Want hij zegt met heel uw ziel, met heel uw hart, met heel uw kracht, met heel uw verstand. Dus geen onbezonnen dingen. Geen dingen die je niet begrijpt. Geen dingen maar doen omdat iemand anders het doet. Loop niet als een blind schaap dolend in het rond. Maar volg de kudde van God. Hoor de stem van de herder. En strijd dan de goede strijd en overwin. Overwin uw eigen vleeselijke aanvechtingen die u tot zonde willen bewegen. En overwin de aanvallen van de Satan en zijn demonen. Die u willen belasten. Die u willen verleiden en misleiden tot zonde tegen God. U lauw willen maken. Met uiteindelijk de afkoeling tot koud. Weg van God. Afgedwaald. Verloren. Strijd daartegen. En overwin. Wees gewaarschuwd, broeders en zusters, en geliefde toehoorders. Want de bruidegom, de Heer der Heren, de Koning der Koningen is onderweg. Het is Advent. We leven in de Adventtijd. Niet meer Advent van 9 maanden wachten op een kindje Jezus in de kribbe. En dat de herders in het veld komen getuigen wat de engel heeft gezegd. En ze zijn gehoorzaam geweest aan die stem van de engel. Aan het woord, ze zijn gaan kijken. Waar is dat dan? En ze hebben Jezus gevonden, liggend in doeken gewikkeld. Met Jozef en Maria. In een stalletje. Ja? Dus, ze zijn gehoorzaam. Maar dat die Advent is voorbij. Die Jezus is volwassen geworden. Zondevrij overigens. Vervuld met Gods Geest. Die Jezus heeft voor u en mij aan het kruishout geleden. Tot aan de dood toe. Door God verlaten omdat hij de straf van alle mensen op zich had genomen. Maar diezelfde Jezus is op de dag na de Sabbat, op die zondagochtend in alle vroegte, met grote aardbeving, wenterde de engel de steen weg en Jezus stond op uit de dood. Hij ontwaakte, hij overwon de dood. Daarom zei hij, zoals we dat ook al hebben geleerd in deze serie, ik heb de sleutel over de dood. En ik sluit en niemand die doet open. En ik open en niemand die sluit. Dat is onze Jezus. Dat is onze God. Dat is die Jezus, die Heer de Heren, die Koning der Koningen, die Johannes de hele openbaring heeft getoond. Die hem heeft gesommeerd, niet gevraagd, wil je dat doen? Nee, heeft gezegd, schrijf op. En schrijf aan de engel der gemeente. Dat was het bevel van de Allerhoogste. Hij is trouw. Hij komt terug. Er staat een punt om terug te komen, geliefde toehoorden aan broeders en zusters. Hij komt om zijn volk op te halen, om de wereld te oordelen. Zorg dat hij erbij zijn. We zijn zijn bruid. Hij komt als bruidegom, prachtig. Met bazuingeschaal komt hij. En hij komt ons als zijn volk, komt hij ophalen. Is dat geen prachtige belofte? Is dat geen prachtige hoop? Is dat geen prachtige toekomst die ons te wachten staat? Wat boeit dat hier die enkele tientallen jaren op deze aarde? We mogen straks in alle eeuwigheid, dat houdt nooit meer op hoor. Weet je wel wat eeuwigheid is? Eeuwigheid heeft geen begin en heeft geen einde. En voor ons geldt, vanuit onze toestand als mens hier, mogen wij het lichaam verlaten, mogen we een verheerlijk lichaam krijgen in de grote opstanding en mogen met hem regeren op de troon van God. Mogen we met hem een zuil zijn in zijn tempel. Mogen met hem de maaltijd genieten. En dan dient Jezus onszelf. Hij dient ons. Hij bedient ons. Is dat niet ongelooflijk prachtig? Kunnen zich dat überhaupt wel een beetje voorstellen? Hoe mooi dat is? En dan mogen we met hem één zijn in de aanwezigheid van die grote God die in ons, in het Jeruzalem komt wonen. Hij is zelf aanwezig wat door de zon en de maan en de sterren overbodig zijn geworden. Het grote licht, de eeuwige, de oude vandaag, de almachtige, de raadsman, de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Die grote God verwachten wij in de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. Aan hem willen we trouw zijn, zodat hij voor ons en niet tegen ons getuigt, tegenover zijn vader en zijn heilige engelen. Broeders en zusters, dat is Advent. Dat is Advent. Dus word of blijf een overwinnaar. Zodat dit mooie loon van Jezus Christus, wat hij onszelf belooft, dat we die mogen ontvangen van hem. Eén mogen worden met hem tot in alle eeuwigheid. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. God zegent u. En met het danken en bidden het over hart overdenken voor deze preek. Amen. Ik wens u nog een gezegende Sabbat.